Wij lezen vanmiddag en luisteren vanmiddag naar het boek van de profeet Jesaja, 53ste hoofdstuk. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn der scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelten is vanmiddag gegrond ons onderwijs uit de Dordtse leerregels. Tweede hoofdstuk, artikelen 1, 2, 3 en 4. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, 1, 2, 3. En 4. Maar we lezen en belijden. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar als wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid overvloediglijk genoegzaam, tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschap geweest met het gevoel van de toren Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Tot zover. Geliefde gemeente, wat is de dood nog altijd een vijand? Hoeveel mensen sterven er niet? Een onnatuurlijke, gewelddadige dood. En hoeveel mensen sterven er elke dag geen natuurlijke dood? Het aantal sterfgevallen is ontstellend hoog. Ook al is het zo dat de gemiddelde leeftijd van de mensen hoger is dan ooit tevoren. Het aantal mensen dat er leeft maakt dat ook het aantal sterfgevallen hoe langer hoe groter wordt. De dood van een mens kan ook een daad zijn. Er zijn mensen die door hun dood de aandacht vestigen op een zaak die anders in de verdrukking dreigt te komen. Je hebt vandaag mensen die expres de hongerdood willen sterven om op deze wijze te laten uitkomen dat de zaak waarvoor zij sterven niet in het vergeetboek mag komen. De dood kan in sommige gevallen ook een verlossing betekenen. Zodat je over het lijden heen komt als je overlijdt. En het kan ook een verlossing betekenen voor Gods kind. Wanneer je boven de zonde uitgetild wordt. Waarom begin ik vanmiddag zo? Terwijl er een kind gedoopt is. Een kind dat aan het begin staat van het leven. En waarvan wij hopen dat het heel lang zal leven. Moet ik dan beginnen met een somber geluid over de dood? Gemeente, een jong kind kan alleen maar leven. En de zin van ons aller leven is alleen maar gelegen in de dood van hen die door de dood verlost. Onze dood kan een verlossing betekenen. Maar onze dood is zelf niet verlossend. Er is maar één geweest wiens dood inderdaad verlossende betekenis en verlossende kracht heeft gehad. En die ene is de Heere Jezus Christus. Zijn dood is de grote liefdesdaad die er ooit geweest is. Zijn dood is ons leven. En of we nu een paar weken zijn of dat we 80 jaar zijn. Maar als wij met zijn dood niet leren leven, dan zullen we niet leven, hoe oud wij ook worden. Het is duidelijk, gemeente, dat het over de dood van de Heere Jezus Christus gaat in de artikelen van het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels die vanmiddag aan de orde zijn. Het zijn misschien bekende klanken vanmiddag, maar het is het hart van het evangelie. En het is een goede zaak, gemeente, dat we zo vlak voor de lijdensweken met elkaar naar dit evangelie mogen luisteren. De dood van Christus. Ik let op het brandpunt van die dood, de boodschap van die dood en de betekenis van die dood. Het gaat dus vanmiddag over de dood van Christus. Het brandpunt, de boodschap en de betekenis van die dood. De Dordtse leerregels, gemeente, waarover we nu 7 keer gepreekt hebben, in dat eerste hoofdstuk, hebben de naam dat ze handelen over verkiezing en verwerping. En ze staan eigenlijk bekend als het belijdenisgeschrift over de verkiezing alleen. Maar dat is niet waar en dat is ook heel erg eenzijdig. Want het besluit van verkiezing is voor de grondlegging der wereld zeker. Maar tegelijk wordt in de Dordtse leerregels ook gesproken over Gods werk in de tijd. En daarom volgt op hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, 3, 4 en 5, waarin het echt gaat over het werk van God midden in de tijd. Want de God van de eeuwige verkiezing is dezelfde God als de God van Bethlehem en Golgotha, van Pasen en van Pinksteren. Hij is dezelfde God, die verkiezende God, de God van de kansel en de God van het doopvont en de God van de avondmaalstafel. Waarom, gemeente? Wel, als je aan de verkiezing gaat tornen, en dat gebeurde in de dagen van Dordrecht door de remonstranten, dan ga je tegelijk ook tornen aan de grote heilsfeiten. Dan ga je die dood van Christus verkeerd taxeren. Dan ga je het geloof anders zien. En dan ga je ook over de gelovigen anders denken. En daarom moet uit dat eerste hoofdstuk die drie andere hoofdstukken voortvloeien, opdat het één geheel zal zijn. En daarom, het kortste van de vier hoofdstukken is hoofdstuk 2. We hopen er drie keer over te preken. De dood van Christus, dat is het onderwerp. Ik ga eerst spreken over het brandpunt van die dood, of wilt u het anders? Waarom is die dood nou zo noodzakelijk geweest? Wat is nu het brandpunt van de dood van de Heere Jezus Christus? Want dat is een dood die heel anders van karakter is dan onze dood. En dan welke dood van wie ook ter wereld en in welke tijd ook. Drie dingen worden hier genoemd. In de eerste plaats, God is ten hoogste rechtvaardig. De Heere God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. De Dordtse leerregels sluiten hier aan bij de Heidelberger Catechismus zondag 4. Door de zonde is de mens wel veranderd. En die mens zou wel willen dat nu God ook veranderde. Maar dat kan niet. God kan zich niet aanpassen bij de mens. Als de Heere God zijn recht liet varen, dan kon de mens niet verlost worden. De Heere God die blijft handhaven zijn eis. Hij houdt zich aan de afspraak. Dat wij ons niet aan de afspraak gehouden hebben. En dat wij veranderd zijn, dat is zijn schuld niet. En als hij zich bij ons zou aanpassen, aan ons zou conformeren, zoals je dat tegenwoordig zegt, gemeente, dan zou God geen God meer zijn. En dan zou er van geen evangelie en van geen blijde boodschap sprake zijn. We mogen er dankbaar voor zijn dat de Heere niet verandert en dat zijn eis dezelfde blijft en dat zijn gerechtigheid is tot in eeuwigheid. Want tenslotte aan die gerechtigheid danken wij leven en toekomst. In de tweede plaats, gemeente, die gerechtigheid van God eist dat de zonde gestraft moet worden. En zonde wordt hier genoemd, zoals dat ook in zondag 4 het geval is, majesteitsschennis. Zonde, dat is me niet een foutje. Zonde, dat is me niet een misslag. Zonde, dat is me niet een afwijking. Zonde, dat is me niet een domme streek. Zonde, dat is me niet dat je incidenteel iets gedaan hebt dat verkeerd is en waar je misschien wel even spijt over kunt hebben, maar dat je ook spoedig weer vergeten bent. Nee, zonde, dat is majesteitsschennis gemeen. Dat is de schending, de ontering van de hoogste majesteit Gods. En daarom moet die zonde gestraft worden. Zo had de Heer het toch ook afgesproken. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En nu wil de Heer dat die zonde gestraft wordt. En die wordt ook al gestraft met tijdelijke straffen en met eeuwige straffen. Tijdelijke straffen. En dan denkt u aan al de ellende die er is in deze wereld. Waren er geen zonden, er waren geen wonden. Dat wil niet zeggen dat een bepaalde ziekte of een bepaalde nood, dat een direct gevolg is van een persoonlijke zonde. Maar de algemene zondigheid van de mens is de oorzaak van alle ellende in deze wereld. En dat zijn de straffen in de tijd, de tijdelijke straffen. En tegelijk, gemeente, dat is nog maar kinderspel in vergelijking met de eeuwige straffen. Straffen waar geen eind aan komt en straffen die zullen duren tot in alle eeuwigheid. Gemeente, als je deze dingen zo aan de orde stelt, moet je dan zeggen dat God een tiran is? Als je deze dingen zo zegt, betekent dat dan dat de dominee die deze dingen moet zeggen en durft zeggen een dominee is die alleen maar hel en verdoemenis predikt? Er zijn mensen die dat zeggen. En ik zou ook niet willen ontkennen dat er een bepaald soort prediking is die inderdaad alleen maar hel en verdoemenis prediking is, omdat men niet meer weet te zeggen dan de tijdelijke en de eeuwige straffen. Niet meer weten zeggen dan dat de Heere God rechtvaardig is. Maar zo is de Bijbel niet, gemeente. De Bijbel geeft ons van God niet het beeld van een tiran. De Bijbel geeft ons van God het beeld van een barmhartige en een rechtvaardige God. En Wanneer er gesproken wordt over de straffen in de Bijbel, dan is dat niet om ons de stuipen op het lijf te jagen en te denken dat er geen verlossing is, maar om ons duidelijk te maken waarom en waarvan en waartoe we verlost moeten worden. En dat we dat zelf niet kunnen en dat we een verlosser nodig hebben. Dat is de bedoeling van de tijdelijke en de eeuwige straffen en van de prediking van het recht van God en van de toren van God, gemeente. Want de Dordtse leerregels zeggen dat aan de gerechtigheid van God genoegdoening moet geschieden. Aan het recht van God moet voldaan worden. Het is nu eenmaal een vaste regel, gemeente, in het evangelie. En onze gereformeerde vaderen hebben dat verstaan en hebben dat zo prachtig verwoord. Er is geen verzoening zonder voldoening. Als het niet voldaan wordt aan het recht van God, dan kan er van geen verzoening sprake zijn. En de mogelijkheden die worden telkens weer nagegaan en nagespeurd, kan er inderdaad sprake zijn van voldoening. Kunnen wij voldoen? Is het mogelijk dat wij in die gerechtigheid van God iets kunnen brengen waardoor die gerechtigheid van God bevredigd wordt? Zo niet. En het antwoord is zo niet. Dan hebben wij nodig die ene die het alleen maar kan. Waarom moet dan het recht van God genoeg doen in geschieden, gemeente? Terwille van de eer van God. God eist het en Gods eer is ermee gemoeid. Dat is het allereerste, gemeente. De Heere die is door onze zonde tekort gekomen. En als we werkelijk in het ontdekkende licht van de Heilige Geest gaan verstaan wat zonde is. Ja, gemeente, dan is dit het erge van de zonde. Niet dat wij eigenlijk vanwege onze zonde verloren moeten gaan, maar dat de Heere God tekort komt aan zijn eer en aan zijn glorie. Dat wij hem in zijn eer en in zijn majesteit en in zijn glorie geschonden hebben. Dat is het ergste. Zeg vanaf deze plaats en deze mond is geen foutje dat de Heere geeft, want daar zijn u en ik niet bij gebaat. Maar zaligheid moet op rechtspelers gefundeerd zijn. En daarom geen verzoening zonder voldoening. En het evangelie, dat wordt er des te rijker om, gemeente. Want het is niet waar als je zegt dat de Heere God de zonde met tijdelijke en eeuwige straffen moet straffen. Dat je dan een benauwd evangelie krijgt. En dat je de mensen dan geslagen naar huis stuurt. En dat je dan tegen de mensen zegt dat er eigenlijk geen verlossing is. En dat het maar een lotje uit de loterij is. Het is niet waar, gemeente. Maar juist als we de zonde zonde noemen. En als wij het onmogelijke laten zien van het feit dat wij de zonde niet kunnen verzoenen en niet kunnen voldoen. Dan wordt het evangelie te rijker en dan mogen wij de sluizen wijd openzetten. En dan zien wij een poort wijd openstaan. Waardoor dat licht komt stromen. Het brandpunt van Christus dood, gemeente. Dat is dus de noodzakelijkheid van het voldoen aan de gerechtigheid van God. Door verzoening. Zo wordt het hier in de Dordtse leerregels gezegd, omdat de remonstranten die hier bestreden worden van deze dingen eigenlijk niets wilden weten. Want als je de zonde licht gaat achten, en als je de zonde niet zo nauw neemt en niet zo serieus neemt, gemeente, dan is er ook niet meer de noodzaak van betaling van de zonde. En dan ga je het evangelie verzwakken en verslappen. En dan gaat verdwijnen de noodzakelijkheid van de Heere Jezus Christus. Enzovoort, enzovoort. Daarom juist deze krachtige inzet van het tweede hoofdstuk. Het brandpunt van Christus dood. Geen vol verzoening zonder voldoening. En dan krijg je inderdaad, gemeente, in het tweede van dit hoofdstuk. Die blijde jubelzang. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden. Zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven. Kijk, gemeente, daar heb je de boodschap van Christus dood. Dat tweede artikel van hoofdstuk 2, dat is een blijde jubelzang. Dat is een gespierd evangelie, gemeente. Dat is nou echt een evenwichtig evangelie. Dat is geen halleluja geroepen waarbij je niet mee kunt komen. Dat is geen klaagzang die geen weerklank vindt in je hart. Maar dat is nou het reële evangelie. Wij kunnen zelf niet voldoen aan de gerechtigheid van God en ons van de toren van God bevrijden. Het staat er in één zinnetje. Maar het ene zinnetje, gemeente, daar zit natuurlijk helemaal achter. Wat voor een mens daar nu achter is en voor een mens dat nog gelooft, dat wij zelf niet kunnen genoeg doen. Dat al onze pogingen failliet slaan en bankroet slaan. En dat al onze pogingen om onszelf te verlossen en van de toren van God te bevrijden, dat dat van nullen van geen waarde is. U hebt vanmorgen gehoord van Amen. Amen die had zo'n slordige 4 ton bij zich om te betalen voor de genezing. Maar dat mannetje moest leren dat hij gratis alleen maar genezen kon worden. Niet voor geld, gratis. En dan moet dat geld je uit de hand geslagen worden. En ons geld moet ons uit de hand geslagen worden. En al onze pogingen, gemeente, om aan God genoeg te doen, moeten inderdaad getorpedeerd worden. En we moeten op al het onze nul leren schrijven en de dood leren schrijven. Wij kunnen eenvoudig ons niet van de toren van God bevrijden. Het is onmogelijk. Hebt u het alles geprobeerd? Bent u er alles mee bezig geweest? Of zegt u alleen maar verstandelijk, ja, wij kunnen het niet. Gemeente, het zit diep in ons hart om te proberen dat wij het zelf doen. Wij kunnen niet voldoen. De heidenen die brengen mensenoffers. En er is een modern humanisme dat wil heel braaf en netjes leven. En in de Roomse kerk willen ze door goede werken proberen de verzoening te geven. En wij, die erg rechtzinnig zijn, wij willen toch wel heel graag onze eigen vroomheid en onze eigen ervaringjes aan de Here voorleggen, dat het toch zo slecht niet met ons is. En we proberen ons zo van de toren van God te bevrijden, gemeente. Maar het is van links tot rechts 0,0. Wij kunnen ons niet bevrijden van de toren van God. Maar daar tegenover, gemeente, aangezien wij het niet kunnen, heeft de Heere God uit oneindige barmhartigheid. Dat wil dus zeggen, het initiatief dat ligt aan Gods kant. Het initiatief dat is niet van ons uitgegaan. En wij zijn niet tot de hemel opgeklommen en de Heere geeft aan het kroontje erop en zegt, nou ja, vooruit omdat je zo je best gedaan hebt, daar heb je het. Nee. God de Heere heeft uit oneindige barmhartigheid. Daar is hij eigenlijk al mee begonnen in het paradijs, gemeente. Want toen is de Heere God tot Adam gegaan. Terwijl Adam tot God moest gaan. En Adam zat onder de struiken. Maar de Heere heeft hem opgezocht. Het initiatief was bij de Heere. En die Heere die heeft uit oneindige barmhartigheid. Wat is dat? Barmhartigheid, dat is een geweldig woord. Het Hebreeuwse woord dat wijst op de diepste gevoelens van de moederschoot. Nou, ik denk dat een moeder die zal heel veel van haar kind houden. Hè. En een moeder die weet hoe dat kind bij haar gegroeid is. De diepste gevoelens, die worden in dat woord barmhartigheid uitgedrukt. En zo heeft de Heer uit een oneindige, onpeilbare, onmeetbare barmhartigheid. Of zoals dat vroeger gezegd werd, de Heer die heeft redenen, motieven uit zichzelf genomen. Die heeft geen motieven ontleend aan de wereld en heeft geen motief aan u en in mijn hart. Maar die heeft alleen maar motieven ontleend aan zichzelf. Die heeft uit oneindige barmhartigheid. Dat is het laatste, gemeente. En dan kun je het pijnloos laten zakken, maar het bereikt de grond nooit, nooit. Het is zo diep, zo diep. Heere, waarom hebt u het gedaan? Ik kan het niet begrijpen. U wist dat we rebellen waren en dat we vijanden waren. U wist wat van uw maaksel was te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten. En toch hebt u het gedaan en toch blijft u het doen. Oneindige barmhartigheid. Heeft God zijn zoon gegeven? Zijn enige geboren zoon. Hij had er maar één. Hij had er niet tien, maar hij had er maar één. En hij heeft die enige geboren zoon ons gegeven tot een borg. Daar staat dat prachtige woord, gemeente. Dat woord dat het geheim is van het evangelie. Ja, ze zeggen dat het tegenwoordig weer een ouderwets woord is. Ja, het kan wel wezen, maar ik hoop dat de jongens en meisjes van de catechisatie het langzamerhand weten. En ze weten het gelukkig, geloof ik hoor. Dat geheim van het evangelie is. Eén woordje van vier letters en dan weten ze het. Hè. Borg, borg, borg. Er zijn mensen die zeggen, Jezus is de vredesonderhandelaar geweest. Ik las laatst, een paar weken geleden, nog weer zo'n mooi stuk tussen aanhalingstekens. En er worden hele mooie dingen gezegd, Jezus vredesonderhandelaar. Hoe halen de mensen het in hun hoofd? Hè? Dan zou de Heer Jezus vergeleken worden met een groot politicus, een diplomaat, die Amerikaanse Kissinger, weet u wel. Hij een hemelse Kissinger die onderhandelen gaat over de verzoening, over de verlossing. Gemeente, dat lijkt heel mooi, maar dat is het evangelie verdraaien. De Heer Jezus is geen vredesonderhandelaar geweest, wat denkt u nu? De Heer Jezus Christus, die is veel meer geweest. Het is veel dieper gedaald. Een vredesonderhandelaar die pendelt heen en weer tussen de ene partij en de andere partij. Geven en nemen, maar die blijft zelf buiten schot en die handhaaft zichzelf. Maar een borg die gaat aan de kant van de andere partij, van de schuldige partij staan. En die neemt de schuld op zich. Dat is heel wat anders en heel wat meer, gemeente. En laten we niet met zulke mooie woorden het evangelie gaan verdraaien en gaan verkrachten, want dan gaat de pit eruit. Dat is het evangelie, dat de Heer Jezus Christus ons tot een borg is gegeven. Een borg die de schuld op zich gaat nemen. Een borg die in onze plaats gaat staan. Weet u het nog, gemeente, wat is nou genade? Wat is genade? Genade, dat is niet dat God even de hand voor de ogen doet. Hij zegt, nou we praten er niet meer over, zand erover, streep erdoor. Maar genade is dat Jezus Christus in mijn plaats kon, mocht en wilde betalen. En dat de Heere God dat heeft uitgedacht en dat zo heeft geordend. Dat is genade, gemeente. Daar komt God niets tekort en u en ik kunnen gezaligd worden. Dat is genade. Dat is de boodschap van Christus dood. Om voor ons genoegdoening te geven. In onze plaats, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis is geworden. Het is dus maar niet zo, gemeente, dat hij een beetje met de zonde in aanraking is geweest. Maar hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Gemeente, dat is de eeuwen doorbestreden. Als je zou lezen wat achter hoofdstuk 2 staat in de verwerping der dwalingen, dan lees je dat de remonstranten gezegd hebben dat de Heer Jezus Christus op deze wereld is gekomen om een nieuw verbond met de mensen te kunnen sluiten. Dat oude verbond dat was verouderd, maar nu is hij gekomen om een nieuw verbond met de mensen te sluiten. Nou ja, dan heb je dat zelf diezelfde gedachte van die vredesonderhandelaar. Hè? Maar dat is niet waar, dat is niet waar, gemeente. Hij moet me niet een nieuw verbond sluiten, maar hij moet overtredingen van het oude verbond op zich nemen. Het wordt ook vandaag bestreden. Nog altijd is er in de gereformeerde kerk de studentenpredikant Dr. Wiersinga, die het zo zegt. Kijk eens, dat is zo'n geweldige daad daar op Golgotha. Hè? En dat bloed van Christus en die liefde van Christus, die roept tot inkeer en die brengt tot omkeer. Maar als je dat eerst leest, dan zeg je, man, dat is prachtig. Dat is waar. En wij moesten inderdaad door dat kruis van Christus tot omkeer komen. Ja, inderdaad. Maar heb goed in de gaten dat de spits van deze verzoeningsleer niet op God gericht is, maar op de mens gericht is. En dat op deze wijze, gemeente, het eigenlijk een daad van de mens is. Want dan moet die liefde van Christus, die moet eigenlijk die verzoening in onze aan de gang brengen. En wij moeten dat verder uitwerken. Maar het volstrekte offer van de Heere Jezus Christus gaat de nest in, gemeente. En hij wil niet weten voor ons of in onze plaats. En op deze wijze gaat het kruis van Golgotha vallen, gemeente. En valt de centrale betekenis van de Heere Jezus Christus. En waarom? Omdat de zonde niet ernstig wordt genomen. Omdat de mens zelf aan het werk gaat. En omdat in deze hele leer de Heere Jezus Christus alleen een voorbeeld is. En het kan waar zijn dat in onze gereformeerde wereld de Heere Jezus Christus misschien wel eens te weinig een voorbeeld is geweest. En dat wij al te gemakkelijk zeggen, als onze zonden maar vergeven zijn, dan staat er een punt achter. Gemeente, als het evangelie goed verkondigd wordt. En als het u juist wordt voorgehouden, en we proberen dat altijd met alle gebrek, dan is u altijd gezegd, de Heere Jezus Christus is ons gegeven tot rechtvaardiging en tot heiliging. De Heere Jezus Christus is degene die de grond is voor de vergeving der zonden, maar ook de kracht tot een nieuw leven. Het is niet waar, gemeente, dat in het evangelie en in de leer en in de belijdenis van de gereformeerde kerken gezegd wordt dat het maar voldoende is dat je zonden zijn vergeven. Of je zonden werkelijk zijn vergeven, of je werkelijk een kind van God bent, dat blijkt uit de dagelijkse praktijk van je leven. Christus een voorbeeld, ja, maar als hij eerst onze borg en onze zaligmaker is geworden, als we eerst weten waar we met onze schuld en onze zonden naartoe moeten, en dan kunnen we bij diezelfde Christus de kracht krijgen om te leven tot zijn eer. En doen we dat niet zo, gemeente, dan krijgen wij, mag ik het met eerbied zeggen, een slappe Christus en een slappe boodschap. En dan wordt het in onze handen gelegd. En dat is geen evangelie. Er is vanmiddag een kind gedoopt, Corinda, ja. Dat betekent dat jonge leventje in verband is gebracht met de dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus. En als die dood van de Heere Jezus Christus nou een dood is als van ieder mens. Mensen, wat heb je er dan aan? Dan is de hele doopsbediening is eigenlijk een oplichterij. Maar omdat het de dood is van deze gezegende Heere Jezus Christus. Daarom heeft het zin. Dat onze levens van onze kinderen met die dood in verband gebracht worden. Omdat ze daaruit zullen kunnen leven als zondige mensen. Want bij hem is kracht, bij hem alleen. Het derde, de betekenis van Christus dood. En daar staat dat in 3 en 4 heel duidelijk. Dat betekent, de dood van de Zoon God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zon. Hij is de enige offerande. Hoort u het? Er zijn niet vele offers, maar er is maar één offer. Er zijn niet vele wegen, maar er is maar één weg. Jezus Christus is de weg. En er is er maar één offerande dat voldoet. Gelukkig dat er recht bij staat. En volkomen offerande. Kijk, als die ene offerande niet voldoende was, dan zou je inderdaad moeten denken, jongen, wat is dat arm. Maar die ene offerande is de volmaakte offerande. Er ontbreekt niets aan. Het behoeft op geen enkele wijze te worden aangevuld. We hebben geen halve zaligmaker, we hebben een hele zaligmaker. Oh, als je dat eens ziet, als er nou in je hart plaats is, gemeente. Dat je het zelf niet kunt en dat je jezelf je niet kunt bevrijden. En dat je jezelf altijd weer teleurstelt en tegenvalt. Hè? Valt u zichzelf nooit eens tegen? Ik hoop het. Hè? Kijk, dan kan je oog open gaan voor deze blijde boodschap. De enige en de volmaakte offerande van de Heere Jezus Christus. Daar ontbreekt net niets aan. Met deze offerande kun je volstaan. En met deze offerande in de hand en op de bodem van deze offerande kun je voor Gods rechterstoel bestaan. Die is van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Kijk gemeente, hier krijg je nou dat brede en dat rijke van het evangelie gemeente. Dat is niet benepen gezegd, hè. En dat is niet sectarisch gezegd, maar dat is breed en heerlijk gezegd. Wordt hier gezegd dat alle mensen verlost worden? En alle mensen al verlost zijn? Zeggen sommige mensen. Wordt vandaag op alle mogelijke manieren wordt dat gezegd. Alle mensen zijn verlost, ze weten het alleen niet. Gemeente, dat staat hier niet. Hier staat dat die dood van de zoon genoegzaam is tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Hier wordt niet gezegd voor wie de Heere Jezus is gestorven. Maar hier wordt gezegd wat de dood van de Heere Jezus Christus is. Het gaat hier niet om het totaal van losse individuen. Maar het menselijke geslacht is een eenheid. En de toren van God is ook een eenheid. En al zouden er meer mensen zalig worden dan de Heere in zijn raad besloten heeft, dan was er geen offer meer nodig, gemeente. Dat offer van de Heere Jezus Christus, dat is inderdaad zo afdoende geweest. Dat heeft zo'n eeuwige kracht en waarde, dat er niet meer behoefte gedaan te worden als er nog 10 keer zoveel mensen zouden zalig worden als er zalig worden. Dat is de bedoeling hiervan. Het gaat hier niet over dat dit offer ieder mens hoofd voor hoofd geldt. Dat komt hier nog niet aan de orde. Maar hier komt aan de orde wat de aard is en de betekenis is van die dood van de Heere Jezus Christus. En dan mogen wij het heel breed zeggen, dat is de universele betekenis van de dood van de Heere Jezus Christus. En dat wordt weer uitgelegd in het 4e hoofdstuk. U voelt dat hier vele dingen uit zondag 4 en uit zondag 15 naar voren komen, heel compact samengevat. Deze dood is daarom van zo'n grote kracht en waarde, omdat de persoon die geleden heeft zowel een heilig en waarachtig mens was, als waarachtig God. De Heere Jezus Christus, gemeente, een waarachtig mens, geen schijnlichaam. Hij is niet zoals het staat in de catechismusles bij zondag 14. Ik geloof dat hij bij de tweede serie, bij de tweede groep catechisanten aan de orde is geweest. Dat de Heere Jezus als het ware door de trechter van Maria's lichaam is heen gegaan. Nee, de Heere Jezus Christus is een waarachtig mens geweest. Vlees en bloed geweest. Geen schijnlichaam, maar een echt lichaam. Zoals zij klein geweest is gelijk dat babytje van vanmiddag. Heerlijk altijd. Ja, zo klein, zo echt, zo waar is hij geweest. En hij is heilig mens geweest. Anders kon het niet, gemeente. Als hij geen heilig mens was geweest, dan zou hij niet hebben kunnen verlossen. En hij is tegelijk, en dat is de rijkdom, gemeente, de enige geboren zoon van God. Van datzelfde oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest. En dan staat er zo prachtig achter. Zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Zo'n zaligmaker moet je hebben. Mens en God. Waarachtig God, waarachtig mens. Waarachtig mens, waarachtig God. En dan vraag ik op catechisatie. En wat is nou het belangrijkste, jongens en meisjes? Of die waarachtig mens is of dat die waarachtig God is. En dan weet je het langzamerhand wel. Dat is weer een strikvraag, dominee. Want het is allebei even belangrijk. Zo is het. Hè? Geen keuze maken. Niet zeggen het is belangrijker dat hij waarachtig mens is dan waarachtig God. Het is belangrijker dat hij waarachtig God dan waarachtig mens is. Allebei even nodig. Want zo Heer Jezus beleiden wij. Vandaag wordt alle nadruk gelegd op de mensheid van Christus ten koste van de Godheid. Ja. Dat lijkt dan heel mooi, maar het betekent dat je Christus uit elkaar rukt en dat je geen Christus meer overhoudt als borg en zaligmaker. Alleen die Christus, die waarachtig God en waarachtig mens en waarachtig God is, zoals onze zaligmaker wezen. Die kan ons zalig maken, want de toren van God, zijn dood is vergezelschap geweest met het gevoel van de toren Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Denk er niet gering over, gemeente. De toren van God en de vloek van God. Hij heeft die gevoel. Dat is nog wat anders dan dat wij, als we onverhoopt verloren, zouden gaan voelen. Want wij zijn tenslotte zondige mensen. Maar hij zondeloos. Hij wist niet wat zonde was. En nu gaat hij ervaren de vloek en de toren van God. Dat heeft hem dan ook in een leegte doen vallen, gemeente. Zodat hij beangst en bedroefd en benauwd begon te worden. En begon te bidden. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hier is het werk, gemeente. En hier is de Heere Jezus Christus. En hier is hij de zaligmaker. En ik kan het straks uitroepen. Het is volbracht. U hebt het gedaan. U alleen. Gemeente, dit was het aloude evangelie. Van het kruis van de Heere Jezus Christus. Dit was het evangelie van de gekruisigde Christus. De dood van Christus. Het leven van mens. Van zondaar. Wie niet weet wat zonde is, die zit verveeld te kijken vanmiddag. Wie niet weet wat schuld is, heeft geen borg nodig. Maar ik moet dan wel zeggen, dan zul je het eenmaal alleen moeten dragen, mensen. Dan zul je eenmaal alleen je voor je leven moeten verantwoorden. En als je geen borg voor je leven hebt, dan zul je zonder borg voor eeuwig verloren gaan. En dat terwijl dat evangelie vanmiddag gepredikt is. De Heere Jezus Christus gepresenteerd is. De Heere Jezus Christus is aangeboden. De volheid van zijn heil u verkondigd is. En u de weg gewezen is naar die ene die volmaakt offerande, de Heere zal er u aan herinneren. Hier klinkt het evangelie. Hier is het hart van de zaak. Hier is de pit van de boodschap. Hier is de grond voor de zaligheid, voor jong en voor oud. In leven en in sterven. Op die dood van de Heere Jezus Christus kan ik sterven en zal ik leven. Leven tot in der eeuwigheid. Zo dan, gemeente. Houd het bij deze dood. Leef uit zijn dood. Omdat hij levend is geworden. Leef tot in alle eeuwigheid. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen.